Hij begon ook harder te fietsen. Toen kreeg ik een klap op mijn hoofd. Dat ik tegen haar zei dat ik aan haar bed zat en zegt ik ben verkracht. Nadat dat gebeurd was, kon ik dus eigenlijk niet direct aangifte doen. Want ik had 2 weken bedenktijd. En zodoende hebben we dus een fake account aangemaakt. Om hem dus in de val te lokken. Ja. Hij weet wie ik ben, misschien komt hij wel maar achterna. Als je iemand verkracht, is het eigenlijk net alsof je iemand vermoordt. Maar diegene leeft gewoon nog. En des te meer was ik dus vast besloten om deze man achter de tralies te krijgen.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Sylvia, haar leven verandert volledig wanneer ze na een avond stapt door een wildvreemde man verkracht wordt. Ondanks de wurgingen overleeft ze het en vraagt ze hulp bij de politie. Maar zij doen eigenlijk niks tot weinig met de aangifte. En ze gaat zelf haar dader proberen op te sporen. En dat lukt. Ze komt achter het adres, achter de naam, achter ook het hele merkwaardige feit dat hij gewoon haar identiteit gebruikt om vrouwen te versieren. Deze jacht gaat natuurlijk niet zonder angst, frustratie en verdriet. Maar het lukt haar wel om hem achter tralies te krijgen en ook het land uit te zetten. En ik vind persoonlijk dat mega moedig en dapper. Dus ik ben heel blij dat ze te gast is in de podcast. Welkom.
Dankjewel voor deze uitnodiging.
Kan je ons meenemen in hoeverre je daar prettig bij voelt naar de avond waarin eigenlijk alles veranderde?
Ja, de avond zag eruit als een normale avond met stappen. Het enige verschil was is dat ik normaal met iemand samen ga, maar nu was ik alleen.
Ja.
En dat is de grootste fout van mijn leven geweest.
Want je bent alleen het café uitgegaan.
Ja.
Gewoon een leuke avond gehad, denk ik.
Ja, gezellig.
Ja, harde week werken ook.
Ja.
En je was op de fiets?
Was op de fiets, ja.
Je idee was gewoon om naar huis te fietsen? Of hoe
dat was het idee, ja. Maar ik was zo moe. En ik dacht, ik bel een taxi.
En een bekende taxi ook volgens mij.
Bekende taxi, ja.
Op welk moment kom je in contact met deze man? Hoe ontstaat het?
Nou ja, ik was op zoek naar mijn fietssleutel om toch zelf te gaan. Want de taxi duurde nogal lang. En ineens stond hij daar. Hij bleef maar aandringen en aandringen. En hij zegt, zal ik kijken of ik je fietssleutel kan vinden? Dus hij ging kijken in mijn tas en ineens was daar de fietssleutel.
Mm-hmm.
En hij zou me wel naar huis brengen. En ik vond dat oké, want ik was moe en ik wilde heel graag naar huis. En zodoende ben ik achterop gestapt.
En toen had je nog niet, of je kende hem?
Nee, ik kende hem helemaal niet. Nee.
Wat voor man was het?
Ja, een donkere man. Verder geen rare dingen. Of hij sprak een beetje gebrekkig Nederlands. Maar op zich wel redelijk Nederlands. Dus ik dacht, als hij me een lift aanbiedt, waarom ook niet?
Ja, dus je zag er niet gelijk het kwaad van
in? Nee, ik zag er geen kwaad van in. Nee. We hadden niet echt heel veel gesprekjes hoor. Hij vroeg wel of ik vrijgezel was en of ik een vriend had. Nou, ik zeg nee, ik ben alleen. En dit is niet echt iets waarvan hij zei van, goh, wil je met me mee? Of dat kwam later pas, dat was niet in het begin.
Nee.
En totdat ik merkte dat we de verkeerde kant op gingen.
En welk moment dacht je van, we gaan de verkeerde kant op?
Omdat hij eigenlijk de afslag miste naar Kersenbogert. We gingen eigenlijk een hele andere kant op.
Mm-hmm. Rook je een beetje de narigheid ervan? Of
ja,
veranderde de sfeer?
Ja, hij begon ook harder te fietsen.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, nou, dit gaat niet helemaal. Dit gaat niet goed.
Nee.
Dus toen heb ik onderweg op de fiets nogmaals de taxi gebeld. Nou, hij zegt, waar ben je dan? Ik zeg, daar en daar. Hij zegt, nou, daar kom ik naar je toe. Toen op een gegeven moment we in een straat aankwamen en daar ben ik toen van die fiets afgestapt.
Mm-hmm.
Nogmaals taxi gebeld. En toen kreeg ik een klap op mijn hoofd. Voordat ik het wist was ik aan het rennen.
Ja. Is het moeilijk om erover te praten?
Ja, dat is wel heel moeilijk. Het ligt heel diep begraven.
Ja.
En dat moet ook wel, want anders is daar er is gewoon niet echt heel goed mee te leven. Als je het continu op de oppervlakte laat. Dus ik begraaf het diep. Het zit er wel, dat weet ik. Maar het ligt heel diep begraven in mijn soort van onderbewustzijn.
Ja, dus je weet dat het er is, maar het is wel moeilijk om over te praten, kan ik me voorstellen.
Ik kan er wel over praten, maar dat zeg ik, het kost me heel veel energie en heel veel, ook heel verdrietig vind ik het toch weer.
Ja.
Dat blijft het natuurlijk altijd. Het is gewoon moeilijk. Ja, het blijft moeilijk en dat gaat nooit meer weg.
Nee, dat snap ik ook echt heel goed. Het is natuurlijk echt Bizar ook.
Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd.
En, ja. Want hij geeft je een klap op je hoofd en ja. Het volgende moment word je, wanneer kom je weer bij bewustzijn?
In de bosjes.
In de bosjes, oké. En dan weet je...
Dan, ja.
Ja, beseft hij op dat moment ook van, dit is echt...
Dit is een hele foute boel, ja.
Ja. Je had natuurlijk de taxichauffeur wel op de hoogte gesteld van waar je was.
Ja, en die is maar gaan zoeken.
Ja, je kende hem ook al,
ja.
Toch?
Ja, ja.
Zijn vriend van de familie.
Ja, taxi. Hij is eigenlijk een vriend van mijn moeder van vroeger.
Ja.
En zodoende kende ik hem ook. En normaal gesproken bracht hij me altijd heel veilig thuis. Dus het laatste gesprek wat ik had is met hem aan mijn oor.
Ja, wat gaat er in je om? Wat gebeurt er?
Er gingen doodsangsten in me om.
Mm-hmm.
Hij was me natuurlijk aan het wurgen. En dan denk je, mijn laatste uurtje heeft geslagen.
Ja.
Nu ik hier lig.
Zijn er ook momenten dat je probeert los te komen? Of...
Ja, ik heb gevochten als een leeuw.
Op een gegeven moment lukt het je wel om los te komen? Of hoe gaat dit? Hoe verloopt dit?
Nou ja, op een gegeven moment ben ik toch op de een of andere manier losgekomen. Want ik heb natuurlijk een blackout gehad.
Mm-hmm.
En voor ik het wist, was ik aan het rennen.
Ja.
En voor mijn leven.
Ja.
Zonder jas.
Gaf dat moed tijdens het rennen dat je dacht, ik moet nu... Ja, echt, nou, precies wat jij zegt, rennen voor je leven gewoon. Ja. Het is echt...
En toen zag ik de taxi. Die heeft mij gevonden vlakbij het kinderdagverblijf.
Maar hoe wist hij dat jij daar zou zijn? Want had je dat nog wel kunnen roepen door de telefoon?
Ja, ik had ongeveer kunnen roepen waar ik zat. En hij is daar gewoon in de buurt rondjes gaan rijden.
Ja.
Hij wist ook niet precies waar ik zat, maar hij is me gewoon gaan zoeken.
Ja, en gelukkig.
Ja, en gelukkig, want zodoende heeft hij... ik zag ineens ook die taxi zijn. Ik dacht, dus ik natuurlijk met noodgang er naartoe gerend. Compleet in paniek.
Hoe was het voor hem om jou naar huis te brengen en bij je moeder?
Hij was zelf ook helemaal in shock. Wat natuurlijk logisch is als je iemand zo aantreft en ook nog eens een keer een bekende van je is. Toen ik thuis kwam, gelijk naar mijn moeder gerend. Mam, ik ben verkracht. Nou, en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Toen de ambulance gebeld en ik was compleet in paniek, in tranen. Dat was eigenlijk niet met mij te praten.
Nee.
Nadat ik het mijn moeder verteld had, zijn we naar beneden gelopen, stapje voor stapje. En Menno, de taxichauffeur, stond nog beneden. En toen zag mijn moeder in het donker Menno staan. Die wilde ze dus aanvallen.
Ja.
Dat ze dus dacht dat het de dader was. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo. Maar ze wou hem bijna aanvallen. Dus dat is voet ook nog zacht afgekomen.
Ja.
Maar dus wat een leeuwin, hè. Dat ze gewoon, dat is echt, dat komt heel erg op voor de kinderen.
Ja, mooi.
Nou, mijn moeder die heeft daar heel lang nachtmerries van gehad. En eigenlijk wel nog steeds.
Mm-hmm.
Dat ik tegen haar zei, dat ik aan haar bed zat en zegt, ik ben verkracht.
Ja, je moeder is er ook bij.
Ja.
Hoe is die ochtend? Heb je het idee dat je al gehoord wordt door de politie? Dat ze ook het idee hebben van, we gaan...
Ja, ik ben wel naar het bureau meegegaan bij de politie. We zijn eerst nog naar de plek gegaan om te kijken of ik kon de exacte plek niet meer aanwijzen. Dat lukte niet. Mijn haar zat helemaal vol met coniveertakjes.
Oké.
Dus daar is mijn moeder gaan zoeken.
Oké.
Daar in de buurt.
Deed het gewoon met een takje echt kijken van, is dit het?
Ja. Ze is echt actief op zoek gegaan naar de plek. En waar de politie het niet kon vinden, heeft zij het wel gevonden.
Ja, heel knap.
Ja, dus ze is in de ochtend is ze rondjes gaan rijden daar. En ze heeft een beetje, ze heeft goed onthouden wat ik eigenlijk heb omschreven. Hè? Dus het was overdekt en met bosjes. Maar ja, door wat er dus in mijn haar zat, die coniferen, kon ze enigszins een beetje wegwijzer uit worden waar het kon zijn daar.
Ja.
En wat ik dus wel kwijt was mijn sjaal.
Mm-hmm.
Die achteraf dus door een getuige is meegenomen.
Ja.
En dat was echt veel later pas dat die...
Die boven water
kwam.
Wat best wel heel belangrijk.
Ja, bewijsstukken ook was, ja.
Ja.
Nou ja, nadat het gebeurd was, kon ik dus niet direct aangifte doen. Want ik had 2 weken bedenktijd. Ik denk bedenktijd. Want alsof het maar niet gebeurd was. Of ik had het maar zelf gedaan. Ik denk, ik weet het niet. Maar ik wil graag nu aangifte doen. Nee, u heeft 2 weken bedenktijd. Dus toen hebben we op een gegeven moment weer contact gezocht. En toen kreeg ik een mevrouw, de zedenregisseur, aan de telefoon. En die zei gewoon doodleuk dat ze andere prioriteiten had. Nou, dan zakt toch ook wel even een moedje in de schoenen. Nou, toch uiteindelijk wel na 2 weken dan aangifte gedaan. Maar dat die 2 weken bedenktijd is nu gelukkig ook is nu uit. Dat hoeft nu gelukkig niet meer. Maar dat is mede dankzij mijn aandringen is dat toen weggegaan.
Ja, had dat veel verschil nog gemaakt als je gelijk aangifte kon doen?
Ja, want dat is voor slachtoffers heel fijn. Dat je gelijk je verhaal kan doen en... Ja, dat je gelijk aangifte kan doen en niet 2 weken bedenktijd. Want dan wordt het eigenlijk alleen maar erger.
En je wilt natuurlijk aangifte doen, want je telefoon was ook gestolen.
Ja, ik wilde ook graag aangifte doen van mijn gestolen telefoon. En dat kon ook niet, want de telefoon was vermist en die was niet gestolen. Die was opgegeven als vermist.
Oké, terwijl jij wist van deze persoon heeft mijn telefoon.
Ja, die heeft mijn telefoon gejat.
Ja. Je kwam echt een heel bureaucratisch systeem van regeltjes.
Ja.
Niemand die even naar jou keek en jou vastpakt en dacht, we gaan jou helpen.
Nee, totaal niet.
Nee.
Nee, werd me eigenlijk in het begin zeker helemaal tegengewerkt.
Ja. Hoe zijn de weken hierna of de dagen hierna?
Ja, verwarrend. Het is net alsof je in een andere wereld leeft. En gelijk is wel gestart met de jacht op deze man. Deze man had ook mijn telefoon gestolen.
Mhm.
En ik was altijd wel... ik vond het irritant, codes op mijn telefoon. Dus dat had ik eigenlijk nooit. En achteraf gezien is dat dus ook mijn redding geweest. Want zodoende hebben we hem op kunnen sporen. Want hij heeft gelijk grondig gebruik gemaakt van mijn telefoon.
Ja, want hij had gelijk jouw telefoon gewoon eigen gemaakt.
Ja.
En had je ook gelijk die dagen daarna van dat besef al? Of was het meer een soort frustratie dat de politie dat het te lang duurde?
Nee. In de eerste dagen hebben we echt gelijk ook de aanval ingezet. Dus gelijk ben ik de dagen daarna heb ik mijn telefoon proberen te tracken.
Ja.
En dan zag je hem hier en zo. Find my iPhone stond dus aan. Dus ik kon eigenlijk toen al goed zien wat hij aan het doen was en waar hij zat.
Ja.
Maar ja, zie dan maar eens een adres enzovoorts te vinden.
Ja, dus je zag gewoon soms een stipje opleuren en dan ging het weer weg.
Ja,
en...
precies. Net wanneer die online was met de wifi. En dat, zo konden we hem trekken.
Ja.
En dat ging van de sportschool naar een Badoo-app had ik erop. Een dating-app is dat.
Ja.
En zo kwam ik er dus ook achter dat hij dus contact had met andere vrouwen onder mijn naam, op mijn profiel op Badoo.
Ja.
En zodoende hebben we dus een fake account aangemaakt om hem dus in de val te lokken. Ik heb dus met een andere telefoon een account aangemaakt van een dame.
Mhm.
En gezegd dus dat ik dus op andere vrouwen viel.
Ja, want dat was inderdaad... Ja. Hij ging natuurlijk te werk vanuit jouw identiteit.
Ja, klopt.
Ging hij vrouwen benaderen op die app. Maar dat ging natuurlijk al een beetje gek, want hij deed het vanuit een vrouw zijn. En dan,
klopt.
Maar het lukte hem dus wel soms om vrouwen te versieren. Ja. Omdat hij dan toch zei, ik ben een man en dan ging de vrouw er wel van op aan of
ja,
zo.
Ja, klopt.
Wat ook weird. En jij kon dat allemaal meelezen.
Ik kon dat dus vanaf de PC, kon ik dat allemaal meelezen.
Ja, bizar. Ja, en dan maken jullie dat lokaas aan.
Ja.
Dus je maakt een datingprofiel als een soort van lokaas.
Ja.
Ja, mag ik het noemen? Lokaas?
Ja, lokaas. Van... Ja, zo mag je het wel noemen.
Ja, en dan ging je met hem chatten.
Ja. Datingprofiel heette Sandy. Dat was een slanke, blonde dame.
Mm-hmm.
En natuurlijk op een gegeven moment hadden we natuurlijk beter. Hij had natuurlijk mijn profiel geliked. Dus Sandy eigenlijk. Mijn eigen profiel had Sandy geliked.
Mm-hmm.
En hij zegt, zullen we koffie drinken? Nou, ik zeg, dat is goed. Toen was ik eigenlijk gewoon aan het chatten met mijn eigen dader. En,
super weird.
Ja, super, bizar. Je denkt, nee, dat kan niet, maar het gebeurt serieus. En ik zeg, hoe oud? En toen gaf hij hoe oud hij was. En ik zeg, waar woon je dan? Hoogwoud. En ik zeg, wat is dan die telefoonnummer? Dan kunnen we appen. Toen gaf hij ook zijn nummer. Nou, ik zeg, stuur dan eens een selfie. Ik wil wel eens zien hoe je eruit ziet. En zodoende stuurde hij dus een selfie in een spiegel in de sportschool gemaakt met mijn telefoon.
En toen dacht je echt...
Bingo.
Bingo.
Dit is hem.
Ja. Wist je ook welke sportschool het was?
In Hoogwoud, sportschool.
Ja, of dat herkende je gelijk? Of...
Ja. Dat herkenden we. Ja, daarvan, we zijn natuurlijk ook even naar binnen gegaan.
Ja.
Toen hebben we een rondje gemaakt daar en dat herkende ik gelijk.
Ja, dus... In zo'n kort gesprekje eigenlijk gaf hij zich volledig bloot.
Volledig bloot,
ja.
Ja.
Bizar, knap hoor.
Ja.
Was het moeilijk om met hem te chatten? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel trillend achter je scherm zit.
Ja, heel moeilijk was dat. Ja. Ja, dat was echt heel moeilijk.
Deed je dat samen met iemand? Of?
Nee, dat deed ik eigenlijk alleen gewoon.
Oké. Okay.
En ja, weet je, mijn moeder was... Ja, mijn moeder kwam later daar wel bij. Maar goed, ik heb dat wel alleen gedaan toen.
Ja. En heeft hij toen ook... Want toen wilde hij natuurlijk afspreken.
Ja, ja.
Dus heb je dat toen afgekapt of hoe heb je dat...
Nee, we wilden een afspraakje maken. Mm-hmm. Maar hij haakte helaas af.
Had hij denk je door?
Dat denk ik wel, achteraf.
Ja.
Maar hij haakte dus af op het laatste moment.
Heel knap hoor.
Ja, het is echt bizar dat je... Ja. Maar dat, ik begreep ook niet zo goed waar ik de oerkracht vandaan heb gehaald, maar het is wel gelukt.
Ja, knap. Jouw moeder en Robert zijn ook echt gewoon gaan posten en hem in de gaten gaan houden en naar de sportschool gegaan.
Ja.
Kijken waar hij woont, wie hij omging. Echt als twee detectives gewoon. Ja. Ben je ook wel eens mee geweest?
Ja, ik ben één keer mee geweest. Dat was toen vlakbij waar hij woonde. Mm-hmm. Om daar te gaan posten en ja, om daar te kijken van wat daar allemaal gebeurt. En we konden aan het stipje eigenlijk op het scherm zien, Find My iPhone, dat hij een beetje bovenin zat. Dus eigenlijk in de slaapkamer was een beetje te zien, zeg maar.
Yeah.
Waarvan wij dachten dat hij daar enigszins zou zitten. En ja, zo ging dat. Dus toen reden we er eigenlijk naartoe. En we stonden even verderop op de parkeerplaats. Toen ben ik eigenlijk in de auto gebleven. En ik ben een beetje lelo, zeg maar, op de achterbank een beetje gaan bukken. Van niemand die mag me zien natuurlijk.
Yeah.
En Robert is eigenlijk toen die steeg ingelopen. En die is om dat huis heen gelopen. En heeft gekeken door het gordijn. Maar de gordijnen waren een beetje half dicht. Dus hij kon niet zo goed zien wat er nou gebeurde. En er kwam ook nog een man uit het huis lopen.
Oh.
Dat, ja, en hij, toen schoot hij natuurlijk ook in paniek. Dus hij is toen heel sneaky, is hij een beetje weer door het steegje, is hij teruggelopen. Toen zei hij eigenlijk van, we moeten nou wegwezen. Ze hebben ons in de gaten. En zo is dat eigenlijk toen ontstaan.
Ja, dus jullie waren de hele tijd in de gaten.
Ja, ja.
Ook voor het geval als ze opeens zouden gaan vluchten. Of
nou
zo.
Ja, ook ja. Dat inderdaad. Want ja, ze mochten ons natuurlijk niet doorkrijgen dat wij hun op de korrel hadden, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat moest allemaal heel onderkaffen gebeuren. Dus dat
hadden ze jullie door? Hebben ze op een moment?
Nou, op een gegeven moment kwam er toen wel een man inderdaad uit het huis lopen. Die liep dan ook zo te kijken. Ik denk, nou moeten we maar weggaan.
Ja.
Dus ja, toen zijn we snel weggereden. En toen later hebben mijn moeder en Robert hebben nog gepost bij de sportschool. En daar was ik toen zelf niet bij. Maar ja, ze hebben goed research gedaan. Ze hebben er een hele jacht van gemaakt.
Ja, en bizar genoeg in de gaten gehouden door jullie.
Ja.
En niet door de politie.
Ja, politie heeft het niet echt... Nee, die is er niet echt actief mee bezig geweest. Laten we het daar op houden.
En jij droeg dit steeds aan, toch?
Ik, denk ja, bij de politie. Ik droeg dit continu aan. Ja,
we hebben zijn adres.
Ja.
Had je zijn naam toen al?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Hoe kwam je achter zijn naam?
Ik zeg, hoe heet je dan? En toen gaf hij zijn naam.
Aha. En toen kon je hem natuurlijk ook opzoeken op social media.
Ja, toen hebben we hem ook inderdaad op Facebook gevonden. En,
ja. Wat zag je dan op Facebook?
Zijn profiel, een Somalische vluchteling.
Okay.
Die was ook, het is in oktober gebeurd. In december heeft deze meneer een vaste verblijfsvergunning gekregen.
Ja, en op zijn profiel zie je dus ook alle foto's van de mensen.
Ja,
en
ja.
Wat vat je?
Nou, wat ik toen ook zag is een foto, daar ben ik eigenlijk niet op zijn profiel, maar eigenlijk op die kroeg waar ik dus die avond was. Daar stond hij dus... op de foto, die avond, in die kroeg waar ik dus ook was, met een t-shirt aan. Yes or no, yes or maybe no.
Ja.
En toen zag ik, toen dacht ik, ja, dat is hem.
Ja, kon je dat ook allemaal, bewijs, toch?
Ja, het is allemaal bewijs.
Hij was
allemaal,
die avond. Ja. Ja.
Allemaal doorgestuurd.
Deed de politie al iets?
Ja, toen pas, toen ik aankwam met echt zijn telefoonnummer, adres. En toen was het nog wachten op de DNA-match.
Ja.
En die is toen later gekomen. En toen is hij 3 maanden later of zo is hij opgepakt.
Ja. Hoe ontstond een beetje jullie strijdplan? En jullie hadden best wel een beetje een teampje.
Ja.
Met onder andere met je moeder,
de
met
moeder,
Robert.
Robert, ja.
Hoe ontstond dit een beetje? En...
Nou... ja, wij zijn best wel... Ik heb ook daarvoor ook best wel al wat meegemaakt in mijn leven. Ik ben niet zo'n opgever. En ik was gewoon vast besloten om deze man... samen met mijn moeder en Robert achter de tralies te krijgen.
Ja.
Dus zo ontstond het. En hebben we maar geprobeerd in de eerste instantie om de politie een extra douwtje natuurlijk in de rug te geven. Van, kom op jongens, jullie moeten erachteraan. Want deze man moet heel snel opgepakt worden.
Ja.
Maar dat was allemaal niet zo scheutig bij de politie. Die deed er eigenlijk niet zoveel mee. Die lieten het maar een beetje gaan. En,
wat zeiden ze dan als jij weer belde met bewijs bijvoorbeeld?
Ja, we gaan ermee aan de slag.
Ja.
We zijn ermee bezig.
En wat deed dat met jou?
Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om te horen dat je eigenlijk al weet waar deze man verblijft en zijn naam. En er wordt vervolgens nog verder niet echt veel mee gedaan.
Ja.
Al het bewijs.
Was er dan ook een moment dat je dacht met een beetje jouw strijdteam, noem ik het eventjes, dat jullie dachten, we doen het zelf wel, we gaan hem zelf wel arresteren? Of?
Ja, dat was inderdaad ook de bedoeling, om dan een burgerarrest te gaan doen.
Mm-hmm.
Maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan, omdat hij toen werd hij dus opgepakt.
Want waarom werd hij toen wel opgepakt?
Vanwege de DNA-match.
Oké. En die DNA-match, waarom heeft dat zo lang geduurd?
Ja, dat geen idee. Niet.
Want de DNA-match hebben ze gedaan met jou. Hoe zijn ze die match gaan?
Ja, er is op mij sperma aangetroffen en dat hebben ze dus met zijn DNA.
En ze hadden zijn DNA ook al?
Ja.
Oké. Dus toen die match er was, kregen zij pas vanuit de politie een go om hem op te pakken.
Te pakken, ja.
En hadden zij dan veel aan die informatie die jullie hebben aangeleverd? Of wisten zij al niet?
Nee, dat hebben ze allemaal. Ik heb alles zo op een presenteerblaadje aan ze aangeboden.
Ja. Weet je nog waar je was op het moment toen je te horen kreeg dat hij wel was opgepakt?
Ja, ik zat in de auto onderweg naar de supermarkt. En toen kreeg ik dat belletje. Ja, we hebben hem. Hij is opgepakt. Hij zit in bewaring. Wat gaat er door je heen? Ja, blijdschap, verdriet, frustratie, eigenlijk alles. Maar op dat moment was ik wel heel erg opgelucht dat hij eindelijk van de straat af was.
Ja.
Dat het gewoon echt een gevaarlijk iemand is.
Hoe lang heeft een beetje het proces geduurd? Dat jullie een
maand of vier.
In die vier maanden had je ook het idee dat hij een gevaar was voor jou. Omdat hij wist natuurlijk ook wie jij was. Want
ja,
jouw telefoon.
Dat wist hij, ja. Ja, doodsbang natuurlijk.
Ja.
Ik stond doodsangsten uit.
Ja.
Al die maanden.
Omdat je dacht, hij weet wie ik ben.
Hij weet wie ik ben. Misschien komt hij wel me achterna.
Dus gaf het ook rust dat hij opgepakt was?
Ja, dat was echt... Phew. Ja.
En dan begint natuurlijk het hele traject met
de rechtszaak. En,
Hoe kan je ons meenemen daarin?
Ja, de rechtszaak was heel heftig. En voor mij natuurlijk al, maar ook voor de mensen die om mij heen staan. Want die horen natuurlijk ook alle details.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, ik weet niet alles meer van, omdat het ook weer zo heftig was. Ze hebben alles natuurlijk in detail besproken.
Mm-hmm.
En de dader toonde ook totaal geen spijt. Of dat hij spijt had van wat hij had gedaan. Of hij zag ook, wat hij zei, dat weet ik dus nog wel. Waar zijn je gebroken botten dan? Met andere woorden, dat hij mij dus niks had aangedaan.
Omdat hij in twijfel trok of je fysiek wel... Wat was eigenlijk zijn verklaring?
Ja, hij zei dat ik dit ook wilde.
Oké.
Maar ja, uiteraard was dat niet het geval.
Ja, maar jij hebt toen toertijd, kon jij natuurlijk ook aantonen dat je blauwe plekken had en gewurgd was. En dus er was zoveel overduidelijk bewijs.
Ja, zeker. Ja, dat was echt wel...
En het feit dat hij geen berouw toonde, waar komt dat vandaan, denk je, bij hem? Of hoe?
Ja, misschien ook uit zijn cultuur. Het is een islamitische meneer, dus mm-hmm. misschien dat ik heb geen idee. Het is ook wel gebleken, hij heeft wel een onderzoek of zo gehad. En dat, ik weet niet precies meer, maar dat is ook uitgekomen dat hij dus niet helemaal goed bij zijn hoofd is, zeg maar.
Ja.
Is daar uitgekomen.
Hij was die avond ook niet alleen, want er zijn ooggetuigen geweest.
Ja, klopt.
Kan je ons meer vertellen daarover?
Ja, hij was dus met meerdere vrienden op stap. En die vrienden zijn dus een andere kant op gegaan. En hij is dus alleen naar huis gegaan. En achteraf later bleek dus is... waar ik eigenlijk niks meer van weet... is dat ik dus aan het vechten met hem nog ben geweest om die telefoon... dat die ooggetuigen daarbij stonden.
Echt waar?
Ja. Ja, die hebben nooit wat gezegd. We hebben ze wel opgespoord later.
En
ook nog.
Hoe hebben jullie ze opgespoord?
Ja, dat heb eigenlijk moet ik dat wel een beetje aan Robert. Die heeft wel daarin goed zijn werk gedaan.
Ja.
En die heeft ook via de socials en via vrienden en zo is hij erachter gekomen dat hij het was. Het waren er twee, geloof ik.
En die stonden er nog bij gewoon.
Ja, ja, ja.
Ze hebben alles gezien.
Nou, die hebben niet alles gezien.
Mm-hmm.
Dat ging meer om het verhaal van de telefoon. Dat hij die aan het afnemen was, zeg maar.
Ja.
Die hebben mij dus buiten horen schreeuwen. Nadat hij mij dus aan het aanvallen was. En die hebben eigenlijk een soort van ingegrepen.
Oké.
Okay. En toen heeft een van de getuigen... heeft dan nog ook mijn sjaal weggegrist. Ja, als bewijs eigenlijk, om dat achterwege te houden. Zodat het niet naar hen natuurlijk te herleiden was. En toen heb ik het op mijn rennen gezet.
En toen zijn zij zelfs nog jouw fiets komen brengen, toch? Of een van die mannen?
Ja, maar bleek achteraf inderdaad dat er iemand nog kwam aanlopen met mijn fiets.
En is het zo dat die mannen wel berouw toonden van wat er was gebeurd?
Ja, die jongen die mijn sjaal achterwege, die heb wel spijt. Die vond het ook heel erg van wat er was gebeurd.
Ja, want het was een vriend van hem.
Ja.
Wat was zijn verklaring daarvoor?
Ja, hij was bang voor hem.
Oké. Okay.
Dus dat uit angst heeft hij eigenlijk niks gezegd.
Zijn die jongens ook een soort van onder druk gezet of bedreigd?
Ja, door hem, ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En hoe weten jullie dat? Is dat?
Ja, dat heeft hij gezegd. Dat hij bedreigd werd door hem. Dat hij daarom eigenlijk niks ook durfde te zeggen.
Ja, dus dat verklaarde ook waarom alle getuigen pas zo laat... Ja,
nadat hij dus was opgepakt, durfde eigenlijk ook die getuigen te praten.
Mm-hmm. Ja.
Dat kwam eigenlijk veel later allemaal aan het licht.
Zijn zij ooit aangeklaagd? Nee.
Nee.
Hoe was het dan om hem ook... Heb jij hem gezien in de rechtbank?
Alleen de achterkant.
Oké. Okay. Wat doet dat met jou?
Ik kan het eigenlijk niet zo goed omschrijven. Het is gewoon alsof je daar gewoon zit en je ziet gewoon het monster wat jou dat heeft aangedaan, zeg maar.
Ja.
Dus dat is gewoon niet te omschrijven wat je dan voelt. Het is een pijn die niet te omschrijven is.
Mm-hmm.
Het is een soort van zwart gat wat er in je zit en wat eigenlijk nooit meer weggaat ook, hè? Want het is iets waar je eigenlijk de rest van je leven... Ik zeg altijd, als je iemand verkracht, is het eigenlijk net alsof je iemand vermoordt. Maar diegene leeft gewoon nog. Zo moet je dat eigenlijk zien.
Want het heeft jou als mens ook veel veranderd, toch?
Ja, het heeft me wel het heeft me wel heel veel veranderd, ja. Het heeft me vooral heel behoedzaam gemaakt, natuurlijk. Maar ook wel heel krachtig. Nog sterker eigenlijk, als dat ik al was.
Ja, omdat het dus ook is gelukt vanuit je eigen kracht.
Ja.
Je hebt hem zelf in die rechtbank gekregen.
Ja. Ondanks, ja.
Was het denk je als ze al het bewijsstukken van jou niet hadden... met al die identiteit en al dat adres en dat... Was het ze dan wel gelukt, denk je?
Nee.
Nee?
Nee, dan was hij nu nog niet opgepakt.
En hoe verloopt de rechtszaak? Hoe zijn de uitspraken? En wat is jouw reactie? En
ik heb natuurlijk ook nog een slachtofferverklaring volgelezen.
Mm-hmm.
Ja, de uitspraak kwam natuurlijk pas later... En we hadden, geloof ik, 4 of 5 rechters of zo die er zaten, wel aardig wat. Die waren wel heel kritisch met de ondervragingen. Dat moet ik wel zeggen, hoor. Dat is hartstikke goed gegaan.
Wat zeiden ze dan?
Ja, dat wat ze precies zeiden, dat weet ik echt niet meer, hoor. Dat moet je me niet vragen. Maar ze hebben hem wel echt stevig aan de tand gevoeld, zeg maar.
Ja.
Ja, de advocaat die van hem dan, die is daar niet echt heel erg diep op ingegaan of zo. Dus,
nee. Op een gegeven moment lukt het ook hun om een soort van bekenning uit hem te krijgen, toch?
Ja, een soort van. Ja. Maar ja, dat biedt natuurlijk totaal geen voldoening.
Nee.
Wat hij zegt, het slaat nergens op wat hij zegt.
Nee.
Het is gewoon, de man is compleet de weg kwijt. En wat hij mij heeft aangedaan is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Zo'n man mag eigenlijk nooit meer... Eigenlijk ben ik van mening dat zo'n man nooit meer vrij mag komen.
En hij is dus in Nederland als asielzoeker?
Ja.
En hoe... Verhoudt zich dit tot de rechtszaak en tot zijn rechten en tot het verloop daarvan?
Oktober 2016 is het gebeurd. In december, terwijl de politie hem al op de korrel had, is zijn verblijfsvergunning permanent geworden.
Oké. Okay.
En gelukkig heeft hij slechts een... hij heeft dan wel een jaar gevangenisstraf gehad. En dat was net genoeg om hem eigenlijk het land uit te krijgen.
Ja, want in eerste instantie was dat niet vanzelfsprekend, toch?
Nee.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou ja, niet aangepakt. Daar gaan natuurlijk de rechters over. Met alleen maar de hoop dat hij dus minimaal een jaar gevangenisstraf krijgt. Want dan wordt hij het land uitgezet. Dat is was eigenlijk wel iets wat, waar ik naartoe wilde. Dat die man niet meer hier in Nederland zou gaan verblijven. Meneer Dijkhoff hebben we toen aangeschreven. Daar zijn we toen ook geweest.
Ja.
Die hebben we toen ontmoet. En die heeft zich er echt heel hard voor gemaakt dat deze man het land zou worden uitgezet.
Ja.
Echt met politieke druk. Dat zat er wel achter.
Ja. Hoe was de uitspraak voor jou?
Aan de ene kant heel blij, maar aan de andere kant veel te laag. Een jaar gevangenisstraf voor het ruïneren van iemands leven. Mm-hmm. Dat is echt een fopstrafje.
Ja.
En daarom wil ik graag wel bepleiten voor hogere straffen.
Ja.
Die straffen zijn nog steeds veel te laag.
Ja.
Voor wat je iemand eigenlijk aandoet. Dat is echt. Dat is, wat je iemand aandoet is niet. Het is niet te omschrijven. Dat is, je ruïneert gewoon iemands compleet zijn leven.
Ja.
En dan krijg je slechts of een taakstraf.
Ja, zijn die voorbeelden er?
Ja, ja, die voorbeelden zijn er. Er is nou ook weer een dame is er aangerand door 5 Eritrese mannen. Mm-hmm. En de daders krijgen slechts een taakstraf. En dat vind ik echt om te huilen. Ik vind het verschrikkelijk.
Is het dan dat er gebrek aan bewijs is? Of dat het gewoon het rechtssysteem nog...
Het rechtssysteem.
Oké. Okay.
Dus die straffen moeten omhoog naar, ja, daar wil ik wel graag...
Jezelf hard voor maken.
Maar zelf hard voor maken, ja.
Het is heel impactvol.
Ja.
Die tijd daarna deelt met paniekaanvallen.
Ja.
Ga je hier voor een therapie of hoe?
Ja, ik ben daarvoor in therapie geweest. EMDR-therapie. En ik heb daarvoor eigenlijk traumatherapie gehad. Mm-hmm. En toen stelde eigenlijk mijn psycholoog voor om... ze zegt, ik denk dat EMDR-therapie jou wel heel erg zou helpen.
Ja, en wat ga je dan precies doen?
Ja, dan krijg je ook zoals nu een koptelefoon op.
Ja.
En dan de psycholoog gaat vragen stellen van... ga terug naar dat moment en hoe voel je daarbij? En dan krijg je een piepjes te horen. En die worden steeds harder of steeds zachter. En dan moet je eigenlijk aangeven hoe hoog jouw pijngrens daar nog in is. Mm-hmm. En het is een beetje lastig uit te leggen, want het is een hele bijzondere therapie. Maar het heeft mij wel echt onwijs geholpen. En ik wil het ook iedereen aanraden die een enorme traumatische ervaring heeft gehad.
Ja.
Om echt EMDR te gaan doen.
Ja.
Want ik weet niet of ik hier nog had gezeten als ik geen EMDR had gehad.
Nee, was het zo?
Het was zo heftig, ja.
Ja?
Ja, er is bijna niet die angst, wel echt die pure angst die je hebt.
Ja, en dan angst voor mannen? Of angst
Ja. En dan vooral voor donkere mannen.
Ja.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat die periode is natuurlijk super heftig. Maar ook, je hebt zo'n mooi hecht team met je moeder en met Robert die je helpt. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, fantastisch. Als ik hun niet had gehad, dan weet ik niet hoe ik het allemaal had gedaan.
Ja. Ja.
Maar dat ik eraan was, ja, als ik alleen was geweest, had ik het ook gedaan. Dat weet ik sowieso. Maar ik ben heel dankbaar voor hun dat hun me zo hebben geholpen hierin.
Ja.
Hun zijn eigenlijk mijn helden. Zo, ja.
Lief.
Ja, absoluut.
Krijg je ook op een gegeven moment antwoord op al het falen van het politieonderzoek, als ik het zo mag noemen?
Nou, dat niet. Er is natuurlijk wel een onderzoek nog geweest. Ja, daarin kwam uit dat de politie toch wel wat aantal steken heeft laten vallen.
Ja.
Maar echt een excuus of iets heb ik daar nooit voor gehad. Nee.
Nee, want het is natuurlijk ooit in de media gekomen. Dat is ook een bewuste keuze geweest van jullie om er aandacht op te vestigen. Om ook te laten zien van wat er allemaal is misgegaan.
Ja.
Daardoor kwam natuurlijk ook een beetje politieke druk op het hele
politieorgaan.
Ja. Van hoe kan het nou? Hoe hebben jullie nou nooit naar al deze aanwijzingen van haar geluisterd?
Ja.
En ze wisten eigenlijk alles al. Dat was precies wat jij zegt, op een presenteerblaadje lag het klaar om te doen.
Ja.
En ze wachten maar.
Ja,
Want ze hadden hem altijd kunnen oppakken gewoon als verdachte.
Ja, absoluut.
Is hij nu op vrije voet of hij is nu het land uit?
Hij is het land uitgezet.
Mm-hmm.
Ja, ik weet dus niet... Ik heb nog wel eens op zijn Facebook gekeken. Mm-hmm. Is dat hij is in ieder geval niet meer in het land van waar hij oorspronkelijk... Hij is alweer ergens anders. Dus hij is weer in Europa.
Oké. Okay. Maakt dat je angstig?
Ja, soms wel. Ja, vooral wel. Dat ik denk, hij is wel weer on the move, zeg maar.
Ja. Op zijn Facebook zag je ook heel veel vreselijke filmpjes, toch?
Ja, ook heel veel moordaanslagen. En ook wel... heel eng in ieder geval.
Ja.
Wat ik daar zag.
Ja.
Moorden en dat je echt denkt van, hoezo post je dat? Dat soort enge dingen.
Ja, dat is bizar.
Dus deze man is gewoon denk ik een beetje sadistisch of iets in die geest, denk ik.
Dat heb je ook allemaal tegen de politie gezegd, toch?
Ja.
Want dan, als ik dat soort dingen op een Facebook zou zien staan, zou ik denken, ja, dit is een gevaar voor de samenleving.
Dat lijkt mij ook, ja.
Toch?
Ja.
En hij is dus in Europa.
Ja.
Is het dan zo dat de politie daar nog iets mee kan? Hij mag het land niet in?
Nee, we hebben toen wel nog even contact gehad. Want ze nemen het nu wel serieus. Dus als ik bel, dan... Ik ben toen ook, nadat hij dus het land is uitgezet, ben ik ook nog een paar keer bedreigd.
Door hem?
Dat denk ik wel, maar onder een andere Facebook. Rare islamitische namen waren dat. Mm-hmm. Arabische namen, moet ik het eerder zeggen. En ben ik nog bedreigd. En ja, ik vermoed wel dat hij dat is geweest. Dus de politie heeft daar wel onderzoek nog naar gedaan. Maar er is verder niets meer uitgekomen.
Wat voor bedreigingen waren het dan? Wat schreef je dan?
Je gaat dood.
En wat is je doel? Waarom vind je het zo belangrijk om dit verhaal wel te blijven vertellen? Ondanks dat het ook moeilijk is om het te vertellen.
Ik vind het vooral heel belangrijk om dat er nog steeds heel veel verkrachtingen plaatsvinden. En ik wil graag die vrouwen gewoon zeggen dat ze gewoon altijd aangifte moeten doen. Ja, hoe moeilijk dat ook is. En probeer vooral vanuit je eigen kracht de moed bij elkaar te rapen om toch altijd aangifte. Want als je dat niet doet, dan gebeurt er helemaal niks.
Nee. En was het ook die tijd, hoe was het voor jou in je omgeving? Hoe was het om weer te gaan werken of met mensen om thuis te zijn? Weet je, je moeder was super, super betrokken.
Ik ben anderhalf week, even kijken, hoe lang ben ik? 2 weken ben ik thuis geweest. Eigenlijk achteraf heel kort, maar ik ben altijd een doorzetter. Dus ik dacht, ik ga het wel weer proberen.
Mm-hmm.
En ook gewoon overdag, dus niet in de avond. Ik werkte toen verschillende shifts op Schiphol. En toen heb ik wel gezegd, in het begin wil ik graag gewoon overdag, zodat ik in het voor het donker zeg maar thuis kan zijn.
Ja.
Ja, hoe dat was? Ja, heel moeilijk. Heel angstig. Ik had wel hele lieve collegaatjes die me er wel probeerden doorheen te slepen. Maar het was gewoon, een hel.
Ja. En wat heeft jouw verhaal eigenlijk allemaal betekend voor het rechtssysteem, het politieke systeem?
Nou, eigenlijk best wel veel.
Mm-hmm.
De bejegening van zedenslachtoffers is gewoon veel, is allemaal veel verbeterd. Wordt nu veel beter geluisterd. Er zijn meer zedenrechercheurs bijgekomen.
Mm-hmm.
En het belangrijkste is ook wel dat die 2 weken bedenktijd gewoon afgeschaft is.
Ja.
Omdat het gewoon natuurlijk gewoon belachelijk is.
En, want daarvoor zijn jullie ook naar de Tweede Kamer geweest.
Ja.
En ze hebben dat heel serieus genomen. Op het moment ook dat jullie zelf de media hadden opgezocht en het werd een ding, was het echt van, oké, nu zitten we aan de juiste tafel en kunnen we echt stappen gaan maken.
Arno Rutte en Lilian Helder hebben daar ook wel een... die hebben zich echt wel hard gemaakt in de Tweede Kamer. Ook om de straf omhoog te krijgen. Helaas is dat nog niet helemaal gelukt. Maar ze zijn daar wel echt heel druk mee bezig. En dat heeft mijn verhaal wel allemaal losgemaakt.
Ja, dus dat is wel heel mooi en positief.
Dat is heel mooi, ja. Positief. Er is wel veel veranderd en positief. Maar het kan natuurlijk nog altijd beter.
Het is nu op de kaart gezet.
Het is op de kaart gezet, ja.
En
mede dankzij mijn boek en mijn verhaal.
Ja.
En dan ben ik wel... het heeft me wel, ik moet wel zeggen, bloed, zweet en tranen gekost. Maar het is voor een goed doel geweest.
Ja. Heb je veel lotgenoten gesproken?
Ja, heel veel.
Ja?
Ja, ik heb heel veel berichtjes gehad. En de meest verschrikkelijke verhalen komen. En ook wel ook mede dankzij de EMDR-therapie.
Ja.
Dat heel veel meiden ook weer gewoon goed kunnen leven nu.
Ja. Hoe zie je zelf je toekomst?
Zonnig.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Ja, ik blijf van stralen.
Ik blijf altijd positief.
Ja, nu wel.
Nu wel, ja, nu wel. Toen ook probeerde ik dat ook wel, maar dat was dat was niet zo makkelijk. Maar nu kan ik wel zeggen dat het nu goed gaat. En we zien de toekomst positief tegemoet. En ik blijf strijden.
Ja. Wat zouden jouw grootste lessen zijn van alles wat je hebt meegemaakt? Ook misschien voor jonge meiden en vrouwen? Of mannen, iedereen die slachtoffer is?
Ja, probeer er vooral kracht uit te halen. Hoe stom dat eigenlijk ook klinkt. Maar uiteindelijk word je er sterker van.
Mm-hmm.
Uiteindelijk maakt het je gewoon zo sterk. En dan kan je eigenlijk gewoon de hele wereld aan als je dit overwint.
Ja, heeft het jou sterker gemaakt?
Ja. Ja.
Mooi.
Dit was hem dan, de podcast Held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!